dat het enige wat hij hoeft te doen om vrij te zijn, om verlost te zijn, is die banaan loslaten.
Welkom bij de podcast van Retreats Friesland.
Mensen, in deze podcast gaan we het hebben over het stoppen met het manicale denken. Het stoppen met het altijd bedenken wat er straks zal zijn of wat er al geweest is. En het loslaten van je gedachtenstroom. En misschien is het goed om dan te beginnen bij iets wat we eigenlijk toch de hele dag al aan het doen zijn. En dat helpt ook om een soort beeld te krijgen van wat nou de leegte kan inhouden. En wat we heel vaak doen in ons leven, dat is wachten. En dat gebeurt echt heel vaak dat je dus bijvoorbeeld, nou, je kunt op de bus wachten of dat iemand je ophaalt ergens. Of je kunt in de trein zitten en wachten tot die aankomt of bij de bakker in de rij staan. En nou, wat doen wij tegenwoordig in de afgelopen jaren als we aan het wachten zijn? Het eerste wat we doen is dat die hand naar de broekzak gaat en daar die telefoon tevoorschijn houdt. Want dan gaan we dat wachten, dat gaan we vullen. Want misschien is er wel iets gebeurd. In de tussentijd is er iets wat we moeten weten. Maar in elk geval is die stilte en die leegte van het wachten tot het volgende is iets wat we eigenlijk koste wat koste willen vermijden. Daar willen we niet bij zijn. Nou, als we dan een keer geen telefoon bij ons hebben, wat ga je dan doen als je aan het wachten bent? Dan ga je denken. Denken aan iets, die gedachtenstroom die komt op gang. Dat is helemaal niet erg, want dat hebben we echt allemaal. Iedereen heeft zo'n manicale, continue gedachtenstroom. En als je aan het wachten bent, dan wacht je natuurlijk altijd op hetgeen wat er na het wachten komt. Maar meestal is het dan zo dat als je in hetgeen na het wachten komt, dat je dan eigenlijk in dat nu bent gekomen. Dan vervolgens gaat bedenken wat je dan daarna weer gaat doen. En daarna, en daarna. En zo leef je eigenlijk soort van je leven in de toekomst. Nou, ik vind dat wachten wel mooi. En dat wachten gaat over ruimte. En ruimte zit tussen dingen in. En misschien kunnen we daar wel meteen even mee beginnen. Want jij dacht natuurlijk nu in die tussentijd dat het even stil was. Is die podcast stuk? Gaat Christophe nog iets zinnigs zeggen? Gaat het nog gebeuren? Het was even stil en meteen was daar een soort van alertheid op die stilte. Van die moet worden gevuld. Wat gebeurt hier? Maar het is nou eenmaal zo dat als ik praat en ik wat ruimte tussen mijn woorden laat, dat het daartussenin stil is. En die stilte, dat is eigenlijk een fantastisch iets. Want probeer je nou eens in plaats van te concentreren op wat ik zo meteen ga zeggen of wat ik hiervoor heb gezegd, probeer dan eens te concentreren op de stilte zelf. Je merkt dan meteen dat er een soort rust komt. Dat je kalmeert. De stilte zelf. Richt je aandacht eens op de stilte zelf. Nou, misschien denk je nu al van, goh, hou maar op, ik geloof het wel. Ik ga dat nog wel eens doen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat je denkt, nou, ik zou wel willen stoppen met wachten. Maar ja, wat je daarvoor nodig hebt, is dat je eerst doorhebt dat je aan het wachten bent. Nou, dat hebben we nu met elkaar bereikt, want ik heb het heel erg benoemd. Als je nou een volgende keer echt aan het wachten bent, dan is het in elk geval knap om daar alert op te zijn dat je in die positie uitgekomen bent. En dat gaat echt vandaag nog gebeuren. Reken maar. Want je gaat vandaag nog iets doen waarvan je hoopt dat het afkomt of wordt geregeld. En in de tussentijd ben je aan het wachten. En misschien wil je dan wel ontwikkelen dat je in die wachttijd de stilte erg kunt waarderen. Maar heb je ook voor jezelf al bedacht van ja, daar moet ik iets voor ontwikkelen. Ik heb nog niet de capaciteit om goed te kunnen wachten. Of om goed de stilte aan te kunnen. En dan ben je dus eigenlijk, ja, dat woord vond ik ook zelf een beetje zat inmiddels. Maar dan ben je aan het wachten op dat je het straks zult kunnen. En dan ben je dus weer daarmee bezig, want dan moet er weer iets worden bereikt. Die stilte wordt eigenlijk altijd opgevuld door dat manicale denken van ons. Die continue gedachtenstroom die doorgaat. Dat noemen we ook wel de monkey mind, wordt het ook wel genoemd. Als een soort gek aapje ben je voortdurend aan het denken en aan het rondspringen. En gaat die geest gaat maar heen en weer en die pakt het ene en pakt het ander en gaat maar door en gaat maar door. En is altijd aan het denken. Dus of je leeft in de toekomst met wat je aan het bedenken bent, wat er nog moet gaan gebeuren, of je leeft in het verleden en dan heb je een gedachte over wat er al is gebeurd. En ja, je zou dat dan kunnen zien dat je een grote lege lucht hebt, een blauwe lucht. Dat is eigenlijk de leegte die ik dan bedoel. En daarin is één wolkje. En dat wolkje is gewoon een kleine gedachte die er is. Nou, nu kun je de keuze eigenlijk maken. Zal ik me nou op de leegte concentreren en daarbij blijven? Of zal ik me op die wolk concentreren? En wat we eigenlijk heel vaak doen, is dat we worden aangetrokken naar die wolk. Want dat, ja, daar gebeurt iets. Dat is een gedachte. Dat vinden we interessant als mensen. Nou, wat er dan met die wolk gebeurt, is dat die aandacht krijgt en dat daardoor relatief gezien die wolk belangrijker wordt dan de leegte. En dan wordt die groter en dan begint die ook andere wolken aan te trekken. En inmiddels zit jij echt vast in die gedachte. Misschien is het een planning over de toekomst. Misschien is het iets moois uit het verleden. Het kan ook zijn dat het iets is uit het verleden wat je vervelend vond. Of een gesprek wat je onlangs gevoerd hebt waar je nog even over aan het nakouwen bent. Nou, die aandacht op dat wolkje, wat eerst echt een kleine wolk was, die zorgt ervoor dat die wolk groeit en dat het misschien ook wel een donkere wolk wordt. En dan opeens is die mooie blauwe lucht, die nog steeds er is, die mooie blauwe lucht is er nog steeds, die is helemaal versluierd door al die gedachten die daarin zitten en die ervoor zorgen dat je het blauw niet meer ziet. En dan ben je dus helemaal geïdentificeerd met gedachten. Je kunt het ook vergelijken met als je bijvoorbeeld een probleem hebt waar je mee zit of een uitdaging waar je over het nadenken bent. Kan het ook zo zijn dat je, het is eigenlijk net als of je een hele grote plaat bekijkt, een foto waarvan alles op staat, waarvan alles te zien is en allemaal dingen gebeuren. En opeens dan kijk jij naar één item op die foto, alsof je met een camera aan het inzoomen bent op een glas bijvoorbeeld, een kristallen glas. En je bent aan het inzoomen en aan het inzoomen en aan het inzoomen. Omdat je voortdurend maar nadenkt over dat ene, over dat ene. En dan zit je met je ogen vlak bij het glas. Je hebt het glas als het ware opgepakt en je houdt het vlak voor je ogen. En het enige wat er nog te zien is in de hele wereld is dat glas natuurlijk. Omdat het recht voor je lens zit. En dat is eigenlijk net als dat probleem. Dan denk je, er is nog maar één ding. Dat is die gedachte van mij. En die gedachten wil ik loslaten. En die wil ik kwijt. Maar dat lukt niet, want ik ben zo ver ingezoomd, alsof er niks anders meer bestaat. Nou, ik hoorde laatst een mooi verhaal over iemand, van iemand. En die vertelde, ging ook over het loslaten van gedachtes. En die vertelde dat er in een dorp in Afrika, daar was een apengroep, was daar, die trok rond dat dorp. En een van die apen, dat was echt een vreselijk beest. Het was een dominante, vervelende aap. En die, ja, die terroriseerde dat dorp echt. Dat beest was de hele tijd bezig met dingen te slopen en eten te jatten. En dat dorp was er helemaal op gefocust. Van die aap die moet weg. En daarom huurden ze een apenvanger in. En die apenvanger, die had een mooie truc. En die truc is de metafoor zo meteen om verder mee te gaan. Hij pakte een kokosnoot, die apenvanger, en die maakte daar een gat in, wat zo'n beetje zo groot was dat je hand, als je hem smal maakte, de apenhand, als je hem smal maakte, er net doorheen kon. Nou, wat hij vervolgens deed, was dat hij door dat gat heen daar duwde hij een banaan doorheen. Dus die banaan, die kon er niet zomaar uit. Die kon er wel in, maar niet zomaar meer uit. En hij maakte aan die kokosnoot, maakte hij een touw vast, meter of 4, 5. En dat touw, dat bond hij aan een boom. En dat legde hij neer. En in de schemering kwam die terroristische aap, die kwam aangezet. En die zag daar die kokosnoot liggen. En die was zo, hey, kijk eens even, kokosnoot, wat zit erin? Wat zou er gebeuren? Dus die gaat naar die kokosnoot toe en die ruikt een banaan. En denkt, hey, dat is lekker. En die kijkt met zijn ene oog door dat gat heen en denkt, hey, een banaan. Die banaan is van mij. Die moet ik hebben. En hij stopt zijn hand door dat gat heen. Dat gaat prima. En doet zijn knuist om die banaan heen. En op dat moment stapt die apenvanger achter die boom vandaan. En die aap ziet dat. En die schrikt. Maar hij wil die banaan hebben. En die heeft zijn knuist om die banaan heen. En omdat zijn vuist gemaakt is om die banaan, kan die vuist niet terug dat gat uit. Dus die aap die zit daar en die ziet het gevaar op zich afkomen. En die weet, ik wil hier weg, ik moet hier weg. Maar hij weet niet hoe, want hij zit zo vast aan die banaan. Hij wil zo graag die banaan hebben. Hij is zo bezig met die banaan, dat hij vergeet dat het enige wat hij hoeft te doen om vrij te zijn, om verlost te zijn, is die banaan loslaten. Als hij gewoon die banaan loslaat, dat is een hele simpele handeling, vuistje open doen, hand eruit, dan is hij vrij. Maar hij ziet het niet en hij begrijpt het niet. Hij zit helemaal vast aan die banaan. Hij vindt geen vrijheid. En zo gaat het natuurlijk ook met ons. We hebben ook zuigende gedachtes, zaken die we per se willen bereiken in ons leven, dingen waar we achteraan lopen, die we zo belangrijk vinden dat we ze niet willen loslaten en daarom geen vrijheid ervaren. We ervaren dat we ergens aan vastzitten. Vastzitten aan een bepaalde gedachte, een gedachtepatroon, een bepaald gedrag. Terwijl uiteindelijk het enige wat we hoeven doen, is die gedachte loslaten. En dat is heel makkelijk. Gewoon loslaten. En juist omdat het zo makkelijk is, is het ook weer zo moeilijk. Want gewoon loslaten betekent dat er dus leegte en ruimte komt. En dat is non-conceptueel. Want de zaken waar ik het hier over heb, probeer die alsjeblieft niet mentaal te begrijpen. Ik vertel natuurlijk graag van zulke verhalen, om het wat in je hoofd te krijgen en het te kunnen onthouden. Maar uiteindelijk is niet iets waar we het hier over hebben. Leegte is een non-conceptueel ding. Vrij van plaats, vrij van tijd, vrij van ruimte. En dat kan je niet begrijpen. Het is niet iets wat je met je verstand moet doen. Want voor je het weet, is hetgeen wat je zoekt, die ruimte en die vrijheid, het vrij zijn van gedachten, is dat jouw nieuwe bananengedachte. En heb je daar weer je knuist omheen gezet en ben je weer niet vrij, omdat je nu streeft naar het niet streven. Dat noemen ze ook wel de spirituele paradox. Dus ja, aandacht is dan gericht op niet iets. En dat is heel vreemd. Maar we hebben wel allemaal die ervaring wel eens gehad dat het denken helemaal stopt. Bijvoorbeeld als er een schitterende zonsondergang is, dan is er wel zo'n moment dat we even denken zo van, ah, wauw. En dan denken we niet, ah, wauw, maar dat is de ervaring die over ons heen komt. En daarna denken we meestal na een halve seconde iets van, wat een mooie zonsondergang. Zal ik er een foto van maken? Aan wie ga ik het vertellen? En hoe zou ik het nog een keer kunnen beleven? En dan is eigenlijk dat hele gevoel van bliss ook verdwenen. En dat is ook niet erg, mensen. Het is gewoon hoe het gaat. Maar dat ene moment, dat moment van pure geluk van die zonsondergang, dat kennen we en we onthouden het ook. Ik moet wel eens denken aan een vergelijking van Alexander Schmidt. Die zei, als je op zoek bent naar stilte en leegte, is het net alsof je met een zaklamp een donkere kamer binnenstapt en dan de zaklamp aanklikt en dan met de bundel van de zaklamp op zoek gaat naar het niets. En telkens weer als de bundel van de zaklamp ergens opvalt, dan is het dus in het licht van bewustzijn gekomen. En dan zie je het en dan denk je, oh nee, hier is ook niet niets. En dan vervolgens ga je met de zaklamp rond en je schijnt en je schijnt. En telkens valt dat licht ergens op. En telkens ben je dan teleurgesteld op wat de bundel beschijnt. En dat dat toch niet de grote leegte en het niets is. Maar Alexander die zei dan, richt je aandacht dan op de bundel van de zaklamp. Niet waar die heen schijnt, maar op het feit dat die schijnt. Richt daar je aandacht op. En die bundel van de zaklamp die staat eigenlijk als metafoor voor je aandacht. Je aandacht gaat de hele tijd heen en weer over de plekken waar je je begeeft. Bijvoorbeeld als ik nu zeg, denk aan je linker kleine teen. Richt al je aandacht op je linker kleine teen. Dan zul je nu merken dat je dingen begint te voelen in die linker kleine teen die je hiervoor nog niet voelde. Dat komt omdat er aandacht op is gericht. Je hebt je die zaklamp van jouw aandacht heb je naar je kleine teen gebracht en daar was nu iets te beleven en dat heb je dan ervaren. Maar wat je dus ook kunt doen is je aandacht op je aandacht richten. Dus dan wordt bewustzijn bewust van zichzelf. En als je dat doet, dan is het opeens non-conceptueel en leeg. Kijk, wij leven in een wereld van namen en vormen. Denk er maar eens over na. Namen en vormen. Alles om ons heen heeft een vorm. En alles wat een vorm heeft, heeft ook een naam gekregen. En zo hebben we eigenlijk de hele wereld alvast ingedeeld in concepten. En die concepten bestaan uit namen en vormen. Maar je kunt eigenlijk vrij gemakkelijk, kun je ook eens rondkijken in de wereld. En proberen dan als je iets ziet, daar niet meteen een woord op te plakken. Maar het alleen maar waar te nemen, het alleen maar in je aandacht te krijgen en het te zien. Maar je hoeft er dan niet een label op te plakken. En ja, op die manier kun je ook luisteren naar geluid. Dat er geluid komt in jouw oor. En dan vrij snel zul je dat dan gaan benoemen. Want je hoort een geluid, bijvoorbeeld er rijdt een auto voorbij. En dat geluid kennen we allemaal. En dan vervolgens dan benoemen we meteen, er rijdt een auto voorbij. En meestal weten we ook nog, dat is van die en die. Of het is zo'n soort auto, of hij rijdt hard of zacht. Of we vinden er nog wat van. Dat gebeurt allemaal. Maar je zou ook dat geluid dus gewoon als geluid kunnen waarnemen. Kijk, het wonderlijke is, als je je ogen sluit en als je vervolgens je ogen opent, dan kijk je. En dat kijken, dat gaat vanzelf. Je kunt dat niet stoppen. Je kunt als je je ogen open hebt, niet kijken. Dat kijken gaat vanzelf. Dus dat licht komt binnen en dat komt ergens in je hersenen wel terecht. En als er geluid is, dan hoor je dat. Tenminste, als al die sensoren het doen, hè, bij je. Maar als je deze podcast luistert, ben ik ervan overtuigd dat in elk geval dat geluidsdeel het wel doet. Dus dat geluid, dat horen, dat komt binnen. En dat wordt ook waargenomen. En daarna wordt er dus een naam opgeplakt op die vorm. Maar hou het nou eens alleen bij het geluid. En alleen bij het kijken. Of hou het nou eens alleen bij de lucht die om je handen heen zit. Concentreer je daar eens op. En probeer er dan niet iets op te plakken. Nou, dan kom je al best wel dicht bij een hele prettige, kalme ervaring. Anders gezegd is het ook wel zo dat die gedachtenstroom, die voortdurende labeling van namen en vormen, oordelen, het leven in de toekomst, het denken aan het verleden, het ook wel een beetje erop lijkt alsof je dan in een soort droom bent. Alsof je overdag in een droom bent. En dat maak je ook wel eens mee. Bijvoorbeeld als je in de auto zit en je bent aan het rijden. En dan uiteindelijk ga je dus weg in gedachten. Die autorijhandelingen gaan allemaal helemaal geautomatiseerd. En soms dan ervaar je werkelijk overdag het moment van dromen. Maar vooral het moment van ontwaken ervaar je. Als je dan om je heen kijkt en weer even in het hier en nu bent. En dan denkt, oh, ik ben al hier. Dus dan heb je dat hele stuk dat je dat niet in de gaten had, waar je hier nu was, heb je doorgebracht in een soort droomstaat. Nou, er zijn eigenlijk drie staten waar wij mensen in verkeren. En dat is de wakende staat, nou, die heb ik net beschreven in die auto, zoals we nu zijn, zoals je nu aan het luisteren bent. We hebben de droomstaat, dat betekent dat je in slaap bent en dat je een verhaal maakt waar jij in voorkomt. En je hebt de diepe slaap. En dan, dat is het moment waarop je bewusteloos bent en dat je geen notie meer hebt van een ik. Er is geen ik-gedachte meer. Het lichaam is er nog wel en het functioneert ook. En het staat ook op allerlei alarmstand. Want als er een deur slaat of iets anders gebeurt, de hond blaft of wat dan ook, je baby of kind begint te huilen, dan word je wakker. Dus de sensoren staan open en die staan klaar om te reageren. Maar in de diepe slaap is er geen ik-gedachte. Er is geen ik aanwezig. Dat is trouwens ook waarom we het zo ontzettend lekker vinden om diep te slapen. Dat we dan even klaar zijn met die ik. Maar je hebt dus ook de droomstaat. En die droomstaat, daar kan er werkelijk van alles gebeuren. En er zijn eigenlijk daar ook weer twee soorten in. De ene is dat je echt in de droomstaat bent. Dan ben je geïdentificeerd met de ik in de droom. Je hebt geen onderscheid. Dus als er dan iets vreselijks gebeurt, dan gebeurt er ook voor jouw gevoel echt iets vreselijks met jou. Dat is een beetje in de nachtmerriestand. En je hebt ook een staat, dat heet lucide dromen. Dat is waarin je in de gaten hebt dat je droomt. En dat is wel bijzonder. Ik heb zelf een terugkerende nachtmerrie, die is al heel oud. Dat gaat over wiskunde B op het VWO. Dat is ook denk ik waar gebeurd, dat is al heel lang geleden. Maar in mijn droom is het zo dat ik bijna examen moet doen, 6 VWO wiskunde B. En dat ik het boek opensla, getal en ruimte heette dat. En dat ik dan terug, het eigenlijk niet begrijp waar het over gaat. Ik snap niet wat er staat. Ik snap de sommen niet, ik snap de formules niet. En ik begin terug te bladeren in het boek, totdat ik het wel snap. En ik blijf maar bladeren en ik blijf maar bladeren. Inmiddels heb ik die droom zo vaak gehad dat ik er ook een lucide in kan dromen. En dat ik dus op een gegeven moment weet van, oh verdomme, daar is die weer. Dan heb je die droom wat lachen, ik droom dit. En dan wordt het eigenlijk wel leuk. Dus het monster wat ik eerst gecreëerd had, wat mij aanviel, daar heb ik opeens van in de gaten, oh ja, dat is maar een gedachte, het is een droommonster. Dat is interessant, toch? Want dan opeens is het niet meer zo angstaanjagend. Nou ja, dan heb je ook nog de wakende staat. En in de wakende staat kun je natuurlijk in het hier en nu leven. En altijd in het hier en nu zijn. Maar zo begonnen we ook deze podcast. Dat is vaak niet zo. Vaak ben je in gedachten aan het denken over de toekomst op de korte termijn of op de lange termijn. Of wat er net gebeurd is of iets wat heel veel langer geleden gebeurd is waar je gewoon nog erg mee zit. Nou, eigenlijk ben je op het moment dat je zo in die gedachten leeft, dat je dus niet in het nu bent, ben je eigenlijk ook in een soort droomstaat. En jij creëert voortdurend met jouw brein een eigen wereldje, jouw wereldje. Kijk, bijvoorbeeld als jij iets zegt over het verleden, hoe iets op een bepaalde manier gebeurd is, je zou het aan een ander vragen, dan heeft hij gegarandeerd of zij gegarandeerd een ander verhaal daarover. Dus jij hebt daar een soort droompje over ontwikkeld. Nou, het kan natuurlijk zijn dat jij helemaal in zo'n droom leeft en dat je daar bijna nooit uit ontwaakt. En nou, als je naar deze podcast luistert, dan heb je dat denk ik in de gaten. Anders was je al lang gestopt met luisteren en had je ook al lang bedacht, wat een idioot is dit. Maar je bent er nog, dus dat er iets te doen is met het ontwaken uit die droomwereld van je wakende staat, dat is hem wel helder. Dus eigenlijk ben je op zoek naar een soort van lucide leven, dat je in elk geval af en toe even doorhebt dat je in gedachten was. En dat als je in gedachten bent, dat je weet, hé, er is ook een waarnemer van de denker. Wat grappig is dat. Dus ik denk iets, er komt een gedachte op. Ik kan me identificeren met die gedachte, kan er helemaal induiken. Maar op een gegeven moment komt zo klik, komt er zo'n moment van ontwaken. Boeddha betekent ook de ontwaakte. Een moment van ontwaken. En dat je dan naar je zelf verzonnen verhaal kunt kijken. En ook beseft dat er dus een waarnemer is, nog een partij, die zich daar bewust van is. En dat noemen we dus het bewustzijn. Nou, als je daar in heen en weer kunt, tussen het eigenlijk in de droomwereld van de wakende staat leven en in de lucide droomwereld, ja, dan ben je echt wel een heel eind op weg. Want je kunt dat lucide stukje, dat kun je door beoefenen, kun je groter maken. Nou, hoe kun je dat nou beoefenen? De cirkel is bijna rond, mensen. Dat kun je beoefenen door dingen die je vaak doet, heel bewust te doen. En wat je heel vaak doet, en dat zei ik in het begin al, dat is wachten op het volgende. En als je nou eens in dat wachten probeert om de leegte die daar is van dat wachten, om je daar bewust van te zijn. Dus sta je bij de slager en ben je niet aan de beurt, laat dan die gedachte maar even los. Laat die banaan en die kokosnoot maar even los. Trek je hand eruit, voel je vrij en kijk, zonder dat je een label plakt op wat er gebeurt of oordelen vormt, luister naar wat er gebeurt. Voel dat je voeten op de grond staan. Voel dat je adem in je neus naar binnen gaat en dat je borstkas zich vult. Wees even in het nu. En als je dan hoort, wie is er nu aan de beurt? En jij bent, dan kun je met een grote glimlach en een heldere, alerte blik in je ogen zeggen, ja hoor, dat ben ik. En dan kun je daar je bestelling doen. Nou, ik hoop dat dit je bij het volgende wachtmoment gaat helpen. Je hoeft er ook voor niet te wachten tot het einde van deze podcast, want dat is nu.